Nou, als er in de wereld een beetje meer geleefd werd met de Heeren, zeg maar. Geloven is vertrouwen, maar als er ook onderling tussen mensen wat meer vertrouwen was en eerlijkheid, wat zou de wereld er dan heel anders uitzien? Hè? Een beetje dat zuchten van het zware in de wereld. Af en toe kan je dat zeggen, Heer, kom alsjeblieft. Tegelijkertijd denk je, Heer, nog niet, want misschien moeten er nog mensen gered worden. Dat is dat dubbele, hè? En gelukkig mogen we dat ook aan de Heer overlaten. Maar onderscheiden tussen zonde. En vorige week heb ik het gehad over Psalm 119 en ik zou er nu op terugkomen. Hoe het werkt? Ja, nou ja, het is een beetje lastig om te horen van hoe ging dat en zo. Maar ik hoop dat u die sfeer proeft van Psalm 119. Dat is de sfeer van het lied wat we net zongen ook van... hoe was het ook weer? Hij kent mijn naam of zo. Ik wil voor u... Dat was het, hè? De toewijding. Heer, ik wil leven voor u. Dit is Psalm 119. En dat is de houding van die bij de christen past vandaag. En je kan... laat ik het even een beetje zo zeggen. Je kan 100 keer geloven dat de Heer Jezus voor jou gestorven is aan het kruis. Maar als dat de houding niet van jouw leven is... Dan gaat het kruis aan jou voorbij. Want Jezus zegt, ja, ik ben er helemaal voor jou. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Maar geef jij je leven nu ook aan mij? Daar gaat het nu. Ik heb mijn leven aan mijn vader gegeven. En aan mijn medemensen. Hij was ook mens geworden tenslotte. God en mensen. En zo wil ik dat jullie ook je leven geven aan God en mensen. En dan vraagt God niet van ons dat we gekruisigd worden in de zin dat we ook aan een kruis moeten gaan hangen en zo. Maar Jezus vraagt wel dat jij en dat u uzelf kruisigt. Het kruis moet in ons leven staan. Als er iets is in mijn leven waarvan ik merk van, hé, dat is niet goed, dan moet ik zeggen, Ton, aan het kruis met jou, met je oude mens. En dan moet ik mezelf kruisigen. Ander woord dat de Heer Jezus gebruikt, jezelf verloochenen. Nog weer andere woorden, zeg maar, je hand afhakken. Ja, heel plastisch beeld natuurlijk. Maar goed, zo komt het wel op aan dat de Heer Jezus zegt, als je mij lief wil hebben, als je mij wil volgen, dan vraag ik je ook helemaal. Ik geef me helemaal aan jou. Nou kan jij niet halfslachtig met mij gaan leven. En natuurlijk een heel belangrijk punt, broeders, er zijn hier misverstanden op dit gebied. Als het dan over wat is zonde en zo en... Ik hoor het net een klein beetje doorklinken. Dat vind ik wel leuk ook, dat je dat zo zei. Dan denk je aan zonde ver weg. Nou, mijn onderscheid is niet een zonde ver weg en zonde dichtbij. Goed, maar laten we zeggen, dan denk ik van, oh, en dan zijn er soms van die gedachten die bij mij bovenkomen. En dan denk ik, jongen. Heb je gelijk in? Dat hebben wij allemaal, hè? Dat herkennen we allemaal toch? Dan maak je wel eens iets mee en dan denk je, wat een zak. Ja, weet ik veel wat je dan denkt, hè? Maar de ene is dit grove woorden zo. En dan denk je, hè? Maar hebt u dan gezondigd? Dat is de vraag. En denken we allemaal, oh, wat ben ik toch zondig? Oh, wat ben ik toch slecht? Moet je horen wat er nou weer uit mijn hart komt? Hey, weet je zeker dat het uit jouw hart kwam? Of was dat de duivel die dat tegen jou zei, die hier op je schouder zat? Want er zit hier wel eens een duiveltje op je schouder en die fluistert wel eens rare dingen in. En die vindt ook geen zak. En dan gaat het erom hoe je reageert. Laten we zeggen, er kunnen allerlei rare gedachten uit mij ingefluisterd worden. Kunnen zelfs uit mijn oude mens, uit mijn vlees omhoog komen. He, want mijn vlees wordt door iemand benadeeld. En dan begin ik een beetje te... Heeft mijn vlees de neiging om te gaan slaan? Of te gaan schelden of zo? Ja, dat is mijn vlees. Maar als je dat nou herkent dat je vlees... En je zegt, oh, wacht even Ton, daar heb je je vlees weer... En ik wil iemand niet laten leiden door het vlees, ik wil hem laten leiden door de geest. Heer, dit wil ik dus niet. Zo wil ik niet praten over die ander. Hij heeft rare dingen gedaan en ik blijf wel zien dat hij rare dingen gedaan, dat het onrecht is en oneerlijk is wat hij doet. Maar daardoor kan ik wel voor hem bidden. Heer, bevrijd hem, laat hem zien dat het fout is of zo. Hè? Dat je kan wel je naaste lief hebben, ook als hij rare dingen doet, als hij jou benadeelt. Je kan ook je vijanden lief hebben, toch? Met kracht van de Heer Jezus dan natuurlijk, hè? Maar we zijn toch van de Heer Jezus? Zijn geest woont er in ons. We vieren vorige week het avondmaal. Hop, de Heer Jezus naar binnen. Hij woont in mij. U hebt deze week rondgelopen met de Heer Jezus in uw hart. Ja, die weken ervoor ook al. Maar na het avondmaal heel nadrukkelijk nog weer eventjes. Hè. De Heer Jezus. Daar loopt Ton. Ja, u ziet hier Ton lopen zo. Hè. Ja, ik weet het geheim. Hier loopt Ton met de Heer Jezus in zich. Dit lichaam is een tempel van de Heer Jezus, van de Heilige Geest. Toch? Dat geloven wij. En nou, laten we zeggen, ja, ik wil dat misverstand van net eventjes goed helder hebben. Als ik in deze wereld rondloop, moet je een voorbeeldje, maar goed, daar zie je iets liggen en denk je, hé, dat zou ik wel willen hebben. En een kleine mogelijk klein. Helemaal niet zo'n probleem om dat zo even mee te nemen. Die verleiding komt dat even bij mij op. Zou God dat willen, dat die verleiding bij me opkwam? Ja, natuurlijk wil God dat. God zegt, Ton, ik wil kijken wat je nou doet. God beproeft ons door middel van verleidingen. Waarom denkt u dat God Satan nog toelaat in deze wereld om dingen in ons in te fluisteren? Waarom denkt u dat God Satan toeliet in het paradijs, in dat volmaakte paradijs? Toeliet God Satan toe om naar die slang toe te gaan en die slang te gebruiken om te praten tegen Eva? God zag dat toch. God had kunnen zeggen, weg jij. Nee, zegt God, ik wil dit. Ja, ik wil die Satan niet en zo, maar ik laat hem toe. Want ik wil dat Adam en Eva voor een beproeving, voor een verleiding komen te staan. En toen Adam en Eva die gedachte in hun hoofd hadden, nou eerst Eva dan, van, die boom, die vruchten zijn toch wel aantrekkelijk om te eten, zien er lekker uit en je kan er wijs door worden. Was Eva toen al aan het zondigen? Was ze toen al in zonde gevallen? Nee. Ze stond alleen maar voor de keus. En de keus werd helder gesteld. Wel eten of niet eten. En God wilde dat mensen voor de keus komen, want de mens moet kiezen. En stel je voor dat Eva nou gezegd had, hey slang, kom jij dat hier? Laf. Wat is dit? Klap, 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 klap. Jij praat rare dingen over God. Ik zal je eens even bij God brengen. Heere God, wat moeten we met die slang? Had Eva dan gezondigd? Nee, natuurlijk niet. Maar er was wel een rare gedachte in haar hoofd geweest dat ze zou kunnen eten van die boom. Dat ze God ontrouw zou kunnen zijn. Maar dan zou God zeggen, goed zo Eva, goed zo. Jij hebt niet gezondigd. Jij bent bij die verleiding die naar je toe kwam, toen ik toeliet dat Satan tot jou sprak, heb jij de goede keus gemaakt. Ja, dan gewoon even een beetje dichterbij halen. Een poosje geleden had ik het met iemand erover. En een week later mailt de jongen, die mailt mij en zegt, nou, ik stond in een zaak. Ja, dat was een poosje geleden, toen had je nog van die cd-zaken. Hè, dan kon je van die muziekwinkels, tegenwoordig is het allemaal internet. Maar hij zegt, dan stond ik dat te kijken en dan heb je soms van die hoesjes. En dan staan er weer allemaal van die, nou ja, bepaalde dames op en zo hoort. En dat prikkelde hem. Hij zegt, anders dan liep ik de winkel uit en dan had ik een beetje een bezwaard gemoed. Oh, waarom laat ik me nou weer aanspreken door zulke dingen? Waarom word ik nou weer geprikkeld? Oh, wat ben ik toch zondig? En zo. En nu dacht ik, ik keek nog eens even naar die dames op het hoesje. Ik zeg, meid, sorry, maar ik hou niet van jullie. Ik wil jullie niet volgen. Lap, en hij loopt uit en dan loop ik blij de winkel uit. Ik heb niet gezondigd. Ik sta gewoon cd's te bekijken en dan komt er ineens zoiets. Of ik rij hier over straat, door Lelystad met die billboards en zo. Dan zie je soms van die halve blote billen. Ja, ik noem maar wat. Maar ik bedoel, er zijn wel gedachten. De wereld komt naar je toe en er komt zomaar iets verkeerds, iets verleidelijks, wat jouw oude mens prikkelt. Verbaas je niet. Dan heb je nog niet gezondigd. Daar dan sta je voor het punt van, wat doe ik nu? Heer, ik wil mezelf kruisigen. Ik wil die mijn vlees kruisen, ik wil u volgen. En dan begin je dat lied te zingen wat we net zongen, zeg maar. Hè? En dan zet je weer wat anders in je hoofd. In plaats van die zonde. Maar dan heb je niet gezonden. Ik bedoel, en het komt ook mee door de reformatie. Hè? In de reformatie, ja, ik wijd hier even over uit, omdat ik dit een best belangrijk misverstand vind. Want dan denken we dat wij niet heilig kunnen leven. Maar moet je weten wat voor gedachten er soms bij me boven komen. Ja, en... Als mijn oude mens roept en schreeuwt. En de duivel die kan aan mijn schouder zitten en roepen en schreeuwen. Maar heb ik toch nog niet gezondigd? Ik ben een nieuw mens, ik wil leven in de geest. En dat is mijn keuze steeds weer. Als ik de duivel hoor praten, zeg ik, aan het kruis jij, Satan. Als ik mijn vlees hoor, aan het kruis jij. Ik wil voor Jezus leven. Nou, dan heb je Psalm 119. Dat is de geest van Psalm 119. Die man, die dacht je dat die man nooit eens voor verleidingen stond? Ja, natuurlijk wel. Maar hij had een verbond gesloten met zijn ogen. Ik geloof dat ook in die psalm was, of is dat bij Job? Dat weet ik niet precies meer. Maar Heer, ik wil u trouw blijven. En mijn ogen wil ik niet gevestigd houden op dingen die verkeerd zijn. En zo gauw ik mijn ogen dingen zien die verkeerd zijn, of die verleidelijk zijn, dan zal ik zeggen, Heer, daar wil ik niet verder naar kijken. Tjo, wat is de wereld toch verleidelijk, hè? Dat mag je best eens zeggen. Wat is de wereld toch verleidelijk? Maar ik doe er niet mee. Heer, ik hou van u. Ik zeg, Heer, goed zo. Goed zo, klein compliment. En verschillende mensen heb ik mogen leren die zulke situatie meemaakten en dan als het ware voelden dat de Heer hun een schouderklopje gaf. Goed zo. Goed zo. In plaats dat ze dachten, oh, wat zijn we toch zondig. Nou, ik wou even zeggen van, de reformatie heeft dat mee bewerkt door in de catechisme bijvoorbeeld, hè, de oude vertrouwde Heidelbergse catechismus. Dan wordt uitleg gegeven van het tiende gebod, gij zult niet begeren. Weet je wat dan als uitleg gegeven wordt? Een beetje een rare uitleg. Maar er staat er als uitleg, God wil dat er geen zondige gedachte of verlangen of begeerte meer in ons hart zal opkomen. Dat kan toch helemaal niet? Dat is onmogelijk. Vind je het gek dat heel veel reformatorische mensen zich zo schuldig voelen? Altijd maar zondig. Oh, wat zijn we toch zondig? Oh, wat zijn we zondig? En Satan lachen, die hoeft alleen maar even te roepen hier op je schouder van, hey, dat is leuk, hè? Dat is leuk, die zonde. En, oh, wat ben ik weer zondig en zo. Moet je niet doen. Laat je niet te pakken nemen door Satan. Pieuw. En weg. Nou, wil dit... Nou, ik vind het belangrijk omdat we anders denken van hey, echt leven, zoals Psalm 119 die zegt, dat kan niet. En er zijn er meer woorden van de Heer Jezus en van de apostelen, dan zeggen we, dat kan eigenlijk niet. Maar als je dit nou doorhebt, en je dus niet zondiger maakt dan je bent, want dat doen mensen dan, dan maak je je zondiger dan je bent. En dat klinkt een beetje raar natuurlijk. Maar het is wel zo. Iedere verkeerde gedachte die in mijn hoofd opborrelt of ingefluisterd wordt, ga ik me weer zondig maken. Ik ben zo zondig. Niet waar. Dacht je dat Abraham toen hij op weg was om zijn zoon Isaac te gaan offeren, dat hij onderweg nooit eens gedacht heeft van, nou, ik kan hier, daar heb ik een rotonde, kan ik ook rondrijden en dan kan ik terug. Kan ik weer naar huis en dan wordt Isaac niet geslacht. Dacht je die neiging nooit had, afgezien of de rotondes waren, ja of nee, maar dacht je dat hij die neiging nooit, ja natuurlijk had hij die neiging. Maar hij kruisigde die neiging. Kruisigde, hij kende het kruis nog helemaal niet. Nee. Maar de werkelijkheid kende hij wel. Hij leefde voor God. Nou. Misschien is dit heel bekend hoor. Ik wou dat even laten zien. Maar je kan een onderscheid maken tussen drie soorten mensen. Maar ik wou even gaan... stel je voor, dit is een mens. In je hart staat een troon. Ja, dat is bekend. Dat is denk ik... Nee? Echt niet? Oh, wat leuk, dan mag ik u wat nieuws vertellen. Nou, dit is zo simpel dit, hè? Drie soorten mensen. Dit is een mens, troon in je hart. Ik zit op de troon. U kunt het zien ook achterin. Ja? God staat er buiten. Nou, dit is duidelijk een ongelovige, toch? Een niet-gelovige. Je hebt ook mensen die laten God toe in hun leven. Is dit een gelovige? Ja. Wie zit er op de troon? Wie is er Heer? Dit is een gelovige die de Bijbel leest, ermee bezig is, maar eigenlijk nooit zichzelf gekruisigd heeft. Het kruis heeft geen goede plaats in zijn leven gehad nog. Hij gelooft wel, maar de Heer is niet de baas in zijn leven. De Heer is niet de koning, de Heer, en hij heeft God niet lief boven zichzelf. Als het puntje bepaaltje komt, in allerlei dingen volgt hij God hoor, doet hij inderdaad wat God zegt. Geen probleem, waar hij geen probleem mee heeft, dat zal hij gewoon doen. God doen wat God zegt. Maar als er een puntje bepaaltje komt, hoe zeg je dat? Als er iets is wat hij heel moeilijk vindt, dan zegt hij, ja God, neem me niet kwalijk, maar dat doe ik niet hoor. Ik wil ook nog wat. Ja? En het is de bedoeling natuurlijk dat we zo zijn, dat we God de troon van ons hart geven. En dat ik aan de voeten zit van hem. En laten we zeggen, wij hebben de neiging om zelf weer op de troon te gaan zitten. Hè? We willen steeds die slag weer maken. Het is net dat er een veertje zit, die mij steeds weer op die troon trekt. En dan zegt God, en dan laat hij zijn woord weer horen, en dan bidden we, en dan denken we aan God. En dan zegt God, fluistert hij ons in van, joh, wie zat er nou eigenlijk op de troon? Wie heb jij nou lief boven alles? Heb jij mij lief boven jezelf? Oh ja, heer, oh ja, ja, ik ga hier zitten. Nou, ook dit is Psalm 119. Maar het is hetzelfde wat je ook leest in het Nieuwe Testament. En daarom bedoelde ik te zeggen van nou, je kan 100 keer geloven dat de Heer Jezus voor jou gestorven is en dat je zonden voor je betaald zijn. Maar als je deze houding niet aanneemt, ben je niet verlost. Dit is de bevrijding die Jezus wil bewerken. Dat wij onszelf gaan kruisen. Het kruis moet als het ware een plek in ons leven krijgen. Ik moet het voortdurend bij me weten. Van als er wat is van, o Heer, dit is, ik kruis er mezelf. Ik wil leven voor u. Dus ik, net als Jezus, hij kruisigde, liet zichzelf kruisigen. Tijdens zijn hele leven kruisigde Jezus zichzelf ook. Hè? Dat hij zei, niet mijn wil geschieden, maar de wil van mijn vader die in de hemel woont. Dat is jezelf kruisigen, je eigen wil kruisigen. Nou, en zegt de Heer Jezus, dat hoef je niet zelf te doen. Maar, ja, dat is nog een simpel tekeningetje, maar... Er is, de zondekracht trekt ons naar beneden. Is soms verleiding en is aantrekkelijk om met zonde te leven. Maar geloof zegt, Jezus woont in mij. De kracht van Jezus, de kracht van de Heilige Geest is in mij. Wie is er sterker? En dat is voortdurend de keus die u en ik moeten maken in ons leven. Wie is er sterker? Wie? Wat geloof ik? Geloof ik dit? Ja, er is wel een beetje geest in me en zo. En ik kan wel een beetje naar de Heere luisteren en zo. Maar de zondekracht is zo zwaar, zo zwaar, zo zwaar. Daar kan ik niet tegenop. Nou, dit is een machteloos christenleven. Het is het overwinnende christenleven. Maar het is een kwestie van geloof. Geloof je dit of geloof je dit? En het heeft te maken met die tekeningetjes. Dit tekeningetje hoort hierbij. En dat andere tekeningetje, dat wat halve, zeg maar, dat hoort dan eigenlijk ja, hierbij. En vandaar dat er heel veel christenlevens zijn wat steeds een teleurstellend, een mislukkend leven is. Weer gefaald. Weer, ja, niet weer een of andere zondige gedachte in mijn hoofd gehad. Want dat hebben we net al gehad. Hè? Dat is niet het punt dat je dan zo slecht bent. Maar dat je weer gekozen hebt. Wist dat het fout was. En het toch weer deed. Nou, dat is het onderscheiden in zonde wat ik graag u voor wil houden, zeg maar. Je kan... nou, net als die dichter op Psalm 119. Zou hij wel eens gezondigd hebben? Ja en nee. Als ik hem zo lees in die psalm, dan denk ik, jij bent een man die echt voor God gaat en die zichzelf wil kruisigen. Maar je vraagt ook, Heer, geef mij wijsheid, geef mij inzicht. Er waren allerlei dingen die hij nog niet zag, waar hij nog geen inzicht in had. En dan ging hij zomaar de fout in zonder dat hij er erg in had. Onbewust zondigen, zeg maar, of zonder, ja, hoe zeg je dat, onbewust of niet expres, maar zonder dat je weet dat het zonde is. Of je struikelt en je valt. En, ze liggen hier mooi gelijk nu allemaal. Maar stel je voor dat ik hier lig en het ligt een beetje ongelijk en ik loop hier en, bom, en ik val en ik lig hier en ik ben aan mijn hoofd gestoten en zo. Ik denk even nu. Maar dan heb ik mijn hoofd gestoken en dan kom je allemaal overeind en dan zeg je van, ah oh joh, hoe is het en zo. Heb je zeer gedaan en zo en dan heb je allemaal meelijden en wil je allemaal helpen en zo. Maar stel je voor dat ik nou hier gewoon zo loop en ik sta te praten en ik zeg, jongens, ik ga er even weer liggen hoor. Hè? Er is niemand die opstaat en die zegt, Ton, heb je ook zeer gedaan en kan ik je helpen? Wel nee, maar je bent toch zelf gaan liggen? Nou, zo kan ik ook struikelen in de zonde. En dan zegt God, hey joh, kan ik je helpen? Maar als je gaat liggen in de zonde, zegt God, hey joh, je ging niet liggen. Was jij een kind van mij? Doe nou. Sta op en begin een heel nieuw leven. Bekeer je. Je moet je dan bekeren. terwijl ik gestruikeld ben, gevallen ben in zonde. Ja, gevallen dus inderdaad zonder dat ik erg in had. Of ik heb het gedaan voordat... Ik heb ook wel eens gehad dat ik iemand negatief behandeld heb. En dat ik naderhand pas dacht van, hé, wat heb ik gedaan? En dan heb ik excuus aanbieden en zo. En dan zeg ik, Heer, ik heb gezondigd, maar... Maar u zag dat ik kan de Heer eerlijk aan blijven kijken. Open en eerlijk aan blijven. U zag dat ik het niet expres deed. Nou, volgens mij is dat de psalmdichter van Psalm 119. Die ook echt eerlijk, als er wat gebeurde, als er wat zonde in zijn leven was, dan kon hij de Heer eerlijk aan blijven. Heer, u zag dat ik het niet expres deed. En zegt de Heer, natuurlijk, dat zag ik ook wel. Schoon vergeven. Geen punt. Geen punt. De Heer vergeeft graag. Maar niet zonde waar je expres voor kiest. Dan kan je niet zeggen, ja, Heer, wilt u me vergeven, wilt u me vergeven? Ja, wil ik je vergeven. Ga je door zo of niet? Ik wil bekering van je zien. Zeg je ook dat je echt voor mij wil leven en dat je dit niet weer wil doen? En dat je er alles aan wil doen om er van af te komen, zeg maar, of om het niet meer te doen? Dan ben je mijn man, dan is dat vergeving en dan ben je helemaal de mijne. En dan wil ik bij je zijn en dan wil ik je de kracht geven van mijn geest enzovoort. En dan zal ik je sterken, maar dan moet je dit wel geloven. En ik weet dat er mensen met verslavingen zijn. En ik vind het moeilijk om in een eentje, zeg maar, dit te geloven en dan verslavingen te overwinnen. En als je helemaal vastzit in verslavingen, dan snap ik dat. Dat is dan ook moeilijk om het in je eentje te doen. En sommige mensen lukt het. Ik heb het ook wel meegemaakt. Dat sommige mensen lukt het in een eentje en dan hebben ze dit door en dan zeggen ze ja met Jezus. En ze kiezen voortdurend voor Jezus en ze zeggen nee, ik blijf voortaan van de sigaretten af. Ja, als ze ervan overtuigd zijn dat er ook een zonde is. Hè. Het moet eerst groeien, hè. Overtuiging dat dat zonde is. En ja, zolang je dat niet gelooft, dan geloof je dit. Dan trek je dit ook niet op roken natuurlijk. Maar goed, ook andere zonden, zeg maar, waar je verslaafd kan zijn. Dan Heer, met uw kracht, u bent sterker. Met u ben ik sterker dan mijn verslaving. En met u kan ik dan mijzelf kruisigen. Mijn vlees, wat alcohol begeert, of weet ik wat van andere dingen begeert. Kan ik kruisigen. En Heer, als het niet lukt, ga ik naar de Stichting de Hoop. Of ga ik naar andere hulpverlener of zo. Maar eraf komen zal ik, want ik wil voor u leven. Ik wil voor u. Ik wil dat Psalm 119 ook realiteit in mijn leven wordt. De werkelijkheid in mijn leven. Nou, ik zou u laten zien dat het ook in het Nieuwe Testament de weg is. Ik lees u een stukje uit 1 Johannes. Nou, ik vertel er gelijk dingen bij, dus blijft u gewoon even zitten. Dan. Ja, dat is misschien wel eens rustig. Ja? 1 Johannes. Nou, hij begint ermee dat het woord gekomen is. Hè? En het woord is dan Jezus en wij vullen heel gauw Jezus in. Maar misschien moet je gewoon het woord eerst eens laten staan. Dat is de wijsheid van God. De kracht van God. De levensstijl van God. De goddelijke wijsheid is op aarde gekomen. Hoe? Nou, in Gods Zoon die mens geworden is. En de goddelijke wijsheid werd in Jezus zichtbaar en tastbaar en werd... Je zag het werken in vlees en bloed. Dit was de mens naar Gods beeld. Zo wil God ons allemaal maken. Als de wijsheid van de hemel, de hemelse mentaliteit, de hemelse gezindheid in ons komt wonen, zeg maar. Nou, en Jezus is gekomen en heeft dat voorgeleefd, heeft ons gekocht en betaald. En zegt, als je mij nu vertrouwt, dan wil ik met mijn geest in je komen wonen. Zodat die mentaliteit van de hemel, de gezindheid van de hemel ook in jou komt. En dat jij kan gaan leven in die stijl. Nou, dan gaat hij verder met hoofdstuk 1, vers 5. De boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u overbrengen luidt. God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Ja, maar wat is nou licht en wat is nou duisternis? Nou ja, gezien de hele Bijbel, dan weten we van... De duisternis, dat is iets wat stiekem, er gebeuren dingen stiekem. Dan is het niet helemaal doorzichtig. Dan is het verborgen. Dat is vaak zondig, hè? En licht is helder, licht. En dan leef je echt voor God, om zo te zeggen. Dan kan je in Gods licht leven zelfs. Heer, ken en doorgrond mij. U ziet dat ik uw weg wil gaan. Nou, in God... is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. En dan staat er verder, wij kunnen niet zeggen, hè, want wij horen dus bij die God, wij kunnen niet zeggen dat we met hem verbonden zijn en tegelijk duistere wegen bewandelen. Dan liegen we en dan handelen we in strijd met de waarheid. Ik denk in Spreuken 22, vers, dat de eerste vers aan het begin. Hè? God houdt van mensen die betrouwbaar zijn. En hij heeft een hekel, een afschuw van leugenaars. Maar hier heb je ook weer leugenaars. Iemand die zegt dat hij in het licht wandelt, maar ondertussen aan de zonde vasthoudt, is een leugenaar. En je moet zo eerlijk zijn om dat gewoon ook tegen jezelf te zeggen dan, volgens mij. Gewoon heel eerlijk, ook al is het heel pijnlijk. Maar als je het zonde noemt, dan kan je er vanaf. Dat is de genade. Als het zonde is, als je het zonde noemt, kan je er vanaf. Ik heb al mensen gehad, die hadden bepaalde, nou ja, bepaalde zonden in hun leven, bepaalde verslavingen aan bepaalde zonden. En dan zeiden ze, ja, maar zo heel erg is het toch ook weer niet. En ze wilden het eigenlijk niet echt zonde noemen. En ze bleven er aan vastzitten. Als het geen zonde is, dan is Jezus daar dus blijkbaar niet voor gekomen. Nou ja, dan heb je grotere kans dat je er vast blijft zitten. Terwijl je het zonde noemt. En voor mezelf is dat een leerpunt geweest, hè, bij dat woord van de Heer Jezus. Wees niet bezorgd. Ah, ik had ook zoveel argumenten om wel eens bezorgd te zijn. En ik vond ook zoveel argumenten dat het heel begrijpelijk is. En dat wij als mensen ons zomaar zorgen kunnen maken. En dat, ja, dat snapt de Heer ook wel. Tot ik inderdaad iemand hoorde zeggen van, wees niet bezorgd. Dat is een opdracht van de Heer Jezus. En als je daar niet naar luistert. En dat je dus wel bezorgd loopt te maken. Zonder je? Huh? En sinds die tijd heb ik me meer en meer het eigen gemaakt. Bezorgd zijn. Wendel je zorgen op de Heer Jezus weer. En op God. En vertrouw hem. Vertrouw hem. En ik moet zeggen dat het me al meer lukt om inderdaad onbezorgd door het leven te gaan. Terwijl er best zorgelijke dingen zijn. Maar doordat ik wat onbezorgder ben, zie ik ook veel eerder andere mogelijkheden. Hoe God het op een andere manier kan gebruiken. Anders ben je gefixeerd op je zorgen. Op je zorgen. Hoe moet het nou? En hoe moet het nou veranderen? Terwijl God zegt, ik wil dat gebruiken om dat doel te bereiken. Maar jij zit steeds maar daarin te kijken, naar die zorgen. Kijk nou eens. Want God kan ons ook gebruiken in zorgelijke situaties om te laten zien wat de kracht van het koninkrijk is aan andere mensen. Tjoh, dat hij zo onbezorgd kan leven in deze omstandigheden, dat is toch wel bijzonder. Ja, dat is God. Zien ze iets van God, van zijn geest. Goed, gaan wij echter in het licht zoals hij in het licht staat, dan vormen we met elkaar één gemeenschap. En zal het bloed van zijn zoon Jezus ons schoonwassen van elke zonde. En dan vormen we met elkaar één gemeenschap, want dan zijn we betrouwbaar naar elkaar toe enzovoort. En dan zal zijn zoon Jezus ons schoonwassen van elke zonde. Van welke zonde dan? Ja, de zonde die nog overblijft in ons leven, die onbewust gebeurt, die gebeurt voordat je er erg in hebt. Of die je misschien later pas ontdekt, dat de geest je de ogen ervoor opent voor iets wat je gedaan hebt. En dan kijk je om en dan zeg je, Heer, dat was verkeerd. Ja, dat laat ik je nu zien. Wil je ook dat wegdoen uit je leven? Ja, Heer, ik wil dat wegdoen. Wilt u me vergeven? Ja, natuurlijk wil ik je vergeven. Maar ik wil je gewoon weer een stap verder helpen. Open mijn ogen, Heer. En dan staat er ook, als we beweren zonder zonde te zijn, dus dat we al volmaakt zijn op het niveau van de hemel, hè, als we beweren zonder zonde te zijn, dan bedriegen we onszelf. Dan houden we onszelf gewoon voor de gek. Je bent zondiger dan je denkt. Ik ben zondiger dan ik denk. Terwijl ik oprecht en eerlijk met de Heer leef, weet ik dat er meer zonden in mijn leven zijn dan ik zelf besef. En de Heer opent me af en toe weer, laat u weer iets zien. En dan doe ik weer een stapje verder in zijn richting. Laat u weer iets zien, doe ik weer een stapje verder. Hij voedt mij op stapje voor stapje. En dat wil hij met u ook doen. Dus als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan bedriegen we onszelf en dan woont de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonden bekennen, als hij het laat zien. En je bekent het, je beleidt het, dan mogen we op hem vertrouwen, want hij is rechtvaardig en zal onze zonden vergeven en ons schoonwassen van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Ja, hij zal vergeven en ons schoonwassen, twee woorden worden gebruikt. Ik heb het idee dat daar bedoeld wordt ook, het is een kwestie van vertalen, maar vergeving, de schuld wordt weggedaan, maar hij zal ook ons helpen om ons te reinigen van die zonden, zodat we dat niet meer doen. En dan kan je die neiging nog wel eens voelen, maar dat is gewoon om jou te oefenen verder. Heb je nog niet gezondigd? Als je maar zegt, zien die neiging willen kruisen. En zeggen we nu echter dat we geen zonde bedreven hebben, dan maken we hem tot een leugenaar en woont zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf dit om u te helpen niet te zondigen. En mocht een van u toch zondigen, weet dan dat we bij de Vader iemand hebben die voor ons pleit en die rechtvaardig is, Jezus Christus. Staat er mooi, hè? Mocht een van u toch zondigen, Voor zijn leden maakte ik een praatje met iemand en ging het hierover. Hij zei, nou ja, eigenlijk als je het een beetje overdrijft, dan zeg je, nou, mocht het dan toch eens een keertje gebeuren. Nou, dat lijkt me een beetje, misschien wat overdreven. Maar mocht een van u toch zondigen. Nou, wat mij betreft, laat je het even, mocht iemand toch nog weer bewust zondigen. Bekeer je echt en ga weer op het spoor staan van ik wil echt leven voor u, Heer. Ik wil in het licht wandelen. Maar mocht een van u toch zondigen, je kan het ook uitleggen in de zin van, mocht je ontdekken dat je toch gezondigd hebt, zonder dat je erg had. Geen punt. Beleid het. En je raakt het kwijt. Heer Jezus Christus. Ja, hij is een boeteoffer voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld. En dan komt de volgende vraag. Waardoor weten wij dat we hem kennen? Waardoor weet u dat u Jezus kent? Kunnen we allerlei antwoorden kunnen geven? Maar het antwoord is heel eenvoudig. Doordat we ons aan zijn geboden houden. Hé, dat is simpel. Dat is echt eenvoudig. Dat is een heel eenvoudig kenmerk. Hoe weet je nou dat je Jezus kent? Nou, kijk naar jezelf. Hou jij je aan de geboden van de Heer of niet? Wil je leven met hem of niet? Anders dan ken je hem niet als degene die jou de kracht geeft om zonde te overwinnen. En dan ken je misschien maar half of zo. Ik ken gemeenten, ik zeg niet dat het hier zo is, dat weet ik verder niet, maar daar hoef ik ook een uitspraak over te doen. Maar er zijn gemeenten waar inderdaad maar een halve Christus verkondigd wordt. Er wordt alleen maar verkondigd dat Jezus gekomen is om de straf te dragen. Verder niet. Dan heb je een half evangelie. En ik weet het niet. God zal er wel over oordelen. Maar het is natuurlijk. Het is niet het evangelie wat de Bijbel. Het evangelie van de Bijbel is zo krachtig. Dat wil ons bevrijden. Jezus wil ons. Hij is Jezus, bevrijder van de zonde. Waardoor weten we dat we hem kennen? Doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie beweert hem te kennen en zijn geboden niet naleeft, is een leugenaar. En de waarheid woont niet in hem. Maar wie zijn woorden ter harte neemt, die heeft God oprecht en volmaakt lief. En hieraan kunnen we zeker weten of we bij hem horen. Wie zegt dat hij met God verkeert, moet leven zoals Christus heeft geleefd. Niet mijn wil, maar uw wil. En een keus, mijn broeder, mijn zuster. Een keus die je eigenlijk dagelijks moet maken. En die op een gegeven moment in het bloed moet gaan zitten, zeg maar. En dat wil God ook bewerken bij ons. Als wij hem daarom vragen, dan zal hij dat bewerken in ons. En niemand moet zeggen van, dat kan bij mij niet. God kan het wel bij u bewerken. Als jij ervoor open staat en je zegt, Heer, dit wil ik. En dan voelt u aan waarom ik nou vorige week bijvoorbeeld Psalm 119 aan u voorhield. Aan u in de handen gaf. En nu dit gedeelte. Gewoon heel eenvoudig. Waaraan weet je nou dat je Jezus kent? Dat je bij hem hoort en dat je bij God hoort en dat je bij zijn koninkrijk hoort. Nou, het antwoord is heel eenvoudig, dat we ons aan zijn geboden houden. Dat leert Psalm 119 al. En dat leren wij. En dat moeten wij goed beseffen, broeders en zusters. Wij moeten niet tegen mensen zeggen, jij hoort bij de Jezus als je maar gelooft dat hij voor jou gestorven is. Dan verkondig je ook weer het half evangelie. Je gelooft in de Heer Jezus en je hoort bij de Heer Jezus dat je gelooft dat hij voor jou op aarde gekomen is, dat hij gekruisigd is, ook voor jou. En dat hij jou helpt om ook jouzelf, jouw eigen oude mens te kruisigen. En dat je hem als jouw Heer aanvaardt. Dan bouw je je huis op de rots. Dan is Jezus jouw rots. En dat het daarom gaat, broeders en zusters, wil ik nog even een klein stukje verder lezen. Ja, heel de brief van Johannes is daar erg helder over. Maar een klein stukje nog uit hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 vers 4, wie zondigt maakt inbreuk op de wet van God. Want de zonde is breken met God. Ja, wie zondigt, dan bedoelt hij hier natuurlijk wie zondigt, wie opzettelijk zondigt. Wie weet dat het fout is en het toch doet, zegt de Heer, ik weet dat het u het verbiedt, maar ja, dat denk ik niet zo bewust altijd, maar je weet dat God het en het toch doen. Waarom doe je dat nou dan? Waarom breek je de band met God kapot? Dat is dan de vraag. Die vraag moet je zelf ook stellen. Nou sta ik voor de keus van of de zonde doen en God loslaten, of de zonde afwijzen en God vasthouden. God blijft mijn God of niet. En denk niet makkelijk, ja, Jezus is voor mij gestorven, dus ik kan die zonde wel doen en dan vraag ik wel vergeving, klaar. Zo werkt dat toch niet, dat snappen we allemaal. Dat met een klein kind ook, een klein kind zo doet. Dan zeggen we, papa, ik weet wel dat u het fout vindt, maar ik doe het toch. En u zal me wel vergeven, hè? U bent zo'n lieve papa. Ja, zeg, mijn grootje. Wie zondigt maakt inbreuk op de wet van God, want de zonde is breken met God. U weet dat Christus is verschenen om de zonde weg te nemen. En dat er in hem geen spoor van zonde is. Wie met hem verbonden blijft, zondigt niet. Kiest niet voor de zonde. Dat zondig en een zondig is twee. Hè? Het woord zondigen kan je gebruiken voor die onbewuste zonde. Per ongeluk, onwetend. Je hebt het gedaan voor de reddingen heb. En je kan het woord zondig ook gebruiken voor expres. In de zonde gaan leven, ervoor kiezen. Nou, hier is duidelijk het laatste bedoeld. Wie met hem verbonden blijft, zondigt niet. Die kiest er niet voor. Wie zondigt heeft hem, wie zondigt wie het wel zo doet, heeft hem niet gezien en ook nooit gekend. Ik vond het wel eens spannend hoor, om dit tegen in pastoraat zeg maar, tegen mensen te zeggen. Als ze aan het praten waren en ze zeiden van ja, maar ja, ik doe nog wel eens dingen die gewoon tegen Gods wil ingaan. En dan las ik dit gedeelte wel eens. En dat was dat dezeren. En dan had ik de kans dat ik het huis uit gestuurd werd. Maar de Bijbel zegt het. En als mensen dan op een gegeven moment het aanvaarden wat hier staat, dan begonnen ze een nieuw leven. Ze waren nog nooit. Ze hadden nog steeds zeg maar, in dit tekeningetje geleefd. En ze waren nog nooit zo ver gekomen. En dan maakte ik mee dat ze inderdaad de keuze maakten dat ze zo gingen leven. En het leven werd heel anders. En jaren later kan ik nog van hen horen, Ton, ik ben zo blij dat jij me toen zo scherp aangesproken hebt. En dat je gezegd hebt van, hier staat dat jij een leugenaar bent. En dat het hen een nieuw leven voor hen, dan kon Gods geest kon ook meer stromen naar hen toe, zeg maar. Ik lees even verder. Kinderen, laat u niet misleiden. Wie rechtvaardig handelt, is rechtvaardig zoals hij. Wie zondigt, is een kind van de duivel. Wie expres zondigt, zeg maar, willens en wetens. Want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is verschenen om de werken van de duivel ongedaan te maken. En aan het laatste, wie een kind van God is, zondigt niet. Expres. Omdat hij Gods levenskracht in zich heeft. Ja, dit tekeningetje weer. Omdat hij Gods levenskracht in zich heeft. Hij kan zelfs niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Nou, hij kan niet zondigen. Natuurlijk kan hij wel zondigen. Maar net als Heer Jezus. Heer Jezus kon ook niet zondigen. Ja, kon hij niet zondigen, omdat hij de Zoon van God was. Dus hij kon dat helemaal niet. Ja, natuurlijk kon hij wel zondigen. Maar hij had God lief. In zijn binnenste zat een liefde voor zijn vader. En een keus voor zijn vader. Vader, ik wil u trouw zijn. En iedere keer als je ontdekte dat hij zondig was, zei hij, doe ik niet, wil ik niet, kan ik niet. Nou dat. En als we Gods geest in ons hebben en daar steeds voor kiezen, als dit plaatje zeg maar mijn plaatje is, als het zo op mijn buik geschreven staat en zo, maar zou je kunnen tatoeëren zo. Hè? Maar als dat zo in je leven is, dan kan je niet zondigen. Want automatisch begin je te zeggen, nee, ik wil de band met God niet kapot maken. Net zo goed als met mijn vrouw. Ik hou van mijn vrouw. Als er iets is wat ertussen komt, wil ik niet. Ik wil mijn vrouw trouw. En dan gaat het verder van, en dan krijg je weer die vraag, weer dat belangrijke punt. Hieraan kunt u de kinderen van God en de kinderen van de duivel onderscheiden. Hey. U kunt onderscheid maken. Daar moet je mensen even een beetje meer leren kennen natuurlijk. Maar hierin kunt u de kinderen van God en de kinderen van de duivel onderscheiden. Wie niet rechtvaardig handelt en zijn broeder niet lief heeft, is geen kind van God. Mijn broeder, mijn zuster, ik wens u toe. Ik laat u nog één keer zien, dat plaatje. Ik wens u toe dat u hiervoor kiest. En dat die drie cirkeltjes die ik net liet zien, zeg maar, dat het u helpt om te onderscheiden van, hey, er zijn drie soorten mensen. Niet-christenen, totaal ongelovig zijn. Halve christenen. En de echte christenen. En de echte christen leeft hiermee. Die gelooft dit. Die gelooft niet alleen in de vergeving van zonden, maar die gelooft ook dit. Is duidelijk. Amen. Ja, ik wou het ook zeggen, maar u bent me net voor. Nee, maar is het duidelijk? U mag vragen stellen eventueel. Of, ik vind het een pittig onderwerp. Maar ik hoop dat ik het eenvoudig en duidelijk genoeg gebracht heb om het mee te kunnen nemen en er verder over na te denken. Ik wens u God zegen.